Ja, nog twee avonden hebben we in deze reeks en er zijn ook nog precies twee hoogtijden te bespreken. Dus dat maakt het makkelijk voor mij. Dat betekent dat we vanavond stilstaan bij de Grote Verzoendag. En dat we de volgende keer zullen stilstaan bij het feest van de loofhutten. De Grote Verzoendag, dus ongetwijfeld het grootste feest, het meest bekende feest ook. Het meest gevierde feest op de feestkalender van Israël. We vinden die dag zelf beschreven uiteraard weer in Leviticus 23. En daar blader ik dus eerst maar weer naartoe. Leviticus 23, waar we immers deze opeenzetting, opsomming van een hoogtijden vinden. En we komen dan terecht in vers 27. Waar staat, doch op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heere een vuuroffer offeren. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag, om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uw Gods. Want alle ziel, welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Ook alle ziel die enig werk op diezelfde dag gedaan zal hebben, die ziel zal ik uit het midden haars volks verderven. Gij zult geen werk doen, het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten in al uw woningen. Het zal u een sabbat der rust zijn, dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Op de negende der maand, in de avond, van de avond tot de avond, zult gij uw sabbat rusten. Tot zover. Dit is eigenlijk het enige gedeelte in de schrift waar deze Grote Verzoendag beschreven wordt. Er zijn een paar andere gedeelten die spreken over bepaalde dingen die op deze verzoendag moesten gebeuren. Maar de dag als zodanig wordt alleen besproken hier in Leviticus 23. Verder vinden we nog dat in Numeri 29 het een en ander gezegd wordt over bepaalde offers die op die dag gebracht moesten worden. En daar zal ik dus niet over uitweiden. Maar verder is het zo dat heel Leviticus 16, dus een paar hoofdstukken eerder dus, spreekt over één speciale ceremonie die moest plaatsvinden op de Grote Verzoendag. En dan wel speciaal in verband met de woestijnreis van Israël. Dat was namelijk het ritueel van de twee bokken die geslacht werden op Grote Verzoendag. Maar dat, nogmaals, dat is maar een deel van wat er op die dag moest gebeuren. Er waren meerdere offers die ook op diezelfde dag gebracht moesten worden. Maar de twee belangrijkste, of de drie belangrijkste schriftgedeelten over de Grote Verzoendag is dus dit, Leviticus 23, vers 27 tot 32. Dan Numeri 29, vers 7 tot 11. En dan Leviticus 16, het hele hoofdstuk. En dan ben ik eigenlijk het belangrijkste nog vergeten. Maar dat is dan ook het moeilijkste van het hele verhaal. Dat is namelijk de Hebreeënbrief. Want als het er nou helemaal over gaat, dan is het zo dat de Hebreeënbrief een groot commentaar is op de verzoendag. Dat is niet helemaal waar, maar laten we zeggen dan, de Hebreeënbrief geeft commentaar op de positie van de Heer Jezus Christus nu. En doet dat mede aan de hand van de ceremonie van de Grote Verzoendag. Ik kom daar nog wel op terug, denk ik tenminste. Hier in dit schriftgedeelte, Leviticus 23, vinden we dus uiteengezet hoe dat zit met die dag, wat voor een dag dat dan precies is. En die staat daar precies in de opsomming van al die andere gezette hoogtijden, zoals ze genoemd worden. De vorige keer hebben we stilgestaan bij dat feest wat genoemd werd in vers 23 tot en met 26, namelijk het feest des geklanks of het feest der bazuinen, zoals het ook genoemd wordt. En we hebben gezien dat we hier terecht zijn in de zevende maand, dat wil zeggen in de laatste groep van feesten die er gedurende het Joodse jaar gevierd moesten worden. Dus de laatste groep, en die valt dan in de zevende maand. En waar het dan om gaat is dat deze laatste, dus derde groep van feesten, uiteraard te maken heeft met de derde fase in verband met de komst van de Messias. En die derde fase is dan zijn verheerlijking. De eerste fase was immers zijn vernedering, zijn lijden, en zijn vernedering, zijn dood dus ook. en opstanding. Maar goed, dat hoorde dan er nog bij. De tweede fase was die waarbij hij zijn koninkrijk, wat hij door opstanding verworven heeft, vestigt, opbouwt in de hemel. Dat wil zeggen, dat is dat wat nu in deze tegenwoordige tijd plaatsvindt. En daarna komt de derde fase, namelijk de tijd waarin hij zijn koninkrijk uitbreidt over de aarde en waarin dus zijn koninkrijk geopenbaard wordt. Dat is de Bijbelse term ervoor. We hebben nu te maken met een verborgen koninkrijk en met een verborgen koning. En straks in de toekomst dan hebben we van doen met een geopenbaard koninkrijk en dus ook met een geopenbaarde koning. Met de openbaring van Jezus Christus. En ik bedoel het letterlijk zo, hè. Wel, de eerste fase daarvan hebben we reeds besproken. Dat was dat feest van de bazuinen. Dat moet van noodzaak te maken hebben met de eerste fase van die wederkomst en die verheerlijking van Christus. En dat is uiteraard zijn verschijning, zijn openbaring in de lucht aan de gemeente. Ik zeg in de lucht, maar tegelijkertijd denk ik in de hemel, want de lucht maakt nou eenmaal deel uit van de hemelen. Zo is dat in de Bijbel nou één keer. En het is zelfs zo dat de uitdrukking hemel, in ieder geval in de Statenvertaling, soms vertaald is met lucht. Doet er nou niet toe waar het is, maar het gaat maar om dat verschijnsel. Dat is uitwisselbaar. Lucht, de lucht, de atmosfeer, dat wat wij de dampkring noemen, zal ik dan maar zeggen, dat is wel degelijk de hemel, de eerste hemel, wel te verstaan, dat maakt onderdeel uit van de hemel. En de komst van Christus in de lucht en het klinken van de bazuin in dat verband heeft te maken met de aankondiging van de openbaring van Jezus Christus. En we weten, hoop ik, dat zijn verschijning aan de gemeente in de lucht in feite de eerste fase is van zijn wederkomst. Het maakt al deel uit van zijn wederkomst, hoewel je ook zou kunnen zeggen het luidt zijn wederkomst in. Het is gewoon de eerste gebeurtenis van de wederkomst van Christus. Nou, je moet goed begrijpen, ik weet wel dat er mensen zijn die zeggen, ja, jullie leren twee wederkomsten, één in de lucht en één straks op aarde. Dan zeg ik, ho ho, dan zijn er altijd nog drie. Dan hebben we er altijd nog eerst één in de lucht, dan één op de olijfberg en dan één uiteindelijk op de troon. Maar het zijn die drie wederkomsten. Want je moet altijd oppassen met hoe je de dingen naar voren brengt. Hè? Het is één wederkomst, maar die gaat nou eenmaal gefaseerd, uiteraard. En als het er nou helemaal over gaat, is het zo dat de wederkomst van Christus toch in ieder geval 1040 jaar duurt. Ja, zo is het hoor. Vanaf de opname van de gemeente, want dan begint het. En dan duurt het uiteraard tot aan het duizendjarig rijk. Maar het duizendjarig rijk, zoals wij dat dan noemen, dat maakt wel degelijk onderdeel uit van de wederkomst van Christus. He? Want hij gaat niet weg. Hij blijft aanwezig en zijn koninkrijk blijft aanwezig. Dat is een tweede komst. He? Dus hoe dan ook, wij kennen niet meerdere wederkomsten. We kennen maar één wederkomst. Maar er is een hele geschiedenis aan verbonden. En dat is niks bijzonders, want het is met de eerste komst van Christus net zo. Wij kennen maar één komst, één eerste komst van Christus. Alleen kun je altijd zeggen, hij kwam ooit in Bethlehem, hij kwam in Nazareth, hij kwam in Jeruzalem, hij kwam in Capernaum, hij kwam over de Olijfberg, hij kwam in Gadara en hij kwam bij, weet ik wel, aan allemaal. Hè? Dat is een geschiedenis, maar het maakt allemaal deel uit van de eerste komst van Christus. En zo is het met de tweede of wederkomst van Christus net zo. Die is gefaseerd, er gebeuren meerdere dingen in een bepaalde volgorde. En de belangrijkste verdeling is dan die driedeling weer. Eerst een verschijning in de lucht in verband met de gemeente. Daarna een verschijning in verband met Israël op de Olijfberg. En daarna een verschijning op aarde in Jeruzalem op de troon in verband met de volkeren. En aangezien we nou hier al te maken hebben met het tweede feest van deze groep, is het dus zo dat we nu in verband met deze verzoendag inderdaad te maken hebben met een beeld van de komst van Christus in verband met Israël. En daarom was dit ook de meest gerenommeerde feestdag van Israël. Yom Kippur, de grote verzoendag. Het is Israëls hoogste feestdag. En dat komt natuurlijk omdat juist deze dag speciaal te maken heeft met Israël. En met de komst van de Messias voor Israël. Ik vraag me altijd nog af of Israël dat eigenlijk wel weet. Maar goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Dat doet er ook niet toe. Het gaat erom of het wel in de Bijbel staat. Hè? Of we het daar wel in terugvinden. Wel, ik moet eerst wat algemene opmerkingen maken over deze verzoendag. Een paar dingen hier uitlichten uit dit schriftgedeelte. Er staat in de eerste plaats dat het plaatsvindt op de tiende der zevende maand. Dat is vers 27. Het eerste wat van de verzoendag gezegd wordt is de datum. Dat is ook belangrijk. Natuurlijk, je moet weten wanneer gevierd moet worden. Maar ook daar zit een bijzondere betekenis achter. Op de 10e deze 7e maand zal de verzoendag zijn. Yom Kippur staat daar dus, hè? De Hebreeuwse naam. De verzoendag. Een heilige samenroeping zult gij hebben, enzovoorts. Maar het is op de 10e van de 7e maand. Nu is dat op zich een merkwaardige datum. Omdat we die datum op een andere wijze al eerder zijn tegengekomen. Ik heb hem dan ook al tamelijk uitgebreid genoemd. Dat was namelijk de 10e van de eerste maand. De 10e van de maand Nisan. Maar herinnert u zich dat die eerste maand, de maand Nisan, oorspronkelijk de 7e maand was. Het was de 7e maand, alleen bij de uittocht uit Egypte werd het tot eerste maand verklaard. Zodat alle maanden 6 cijfertjes opschoven, zal ik maar zeggen, hè. Dat wil zeggen dat hier, dat de 10e van de eerste maand oorspronkelijk heette de 10e van de 7e maand. En dit wat nu hier heet de 10e van de 7e maand zou oorspronkelijk geweest zijn, of via een andere manier van tellen, de 10e van de eerste maand. Waar het nou om gaat is dat u ze flink door elkaar gooit. En dat zal u weinig moeite kosten, denk ik, hè. Het kost meer moeite om het op zijn plaats te krijgen, dat weet ik, dan om het door elkaar te gooien. Maar het punt is nu dat er overeenkomst zit tussen al die feesten uit de eerste maand en de 7e maand, eenvoudig omdat die maanden verwisseld zijn. Begrijpt u wel? En daarom, als we praten over de 10e van de 7e maand, dan denk ik altijd eerst terug aan de 10e van de eerste maand. Want daar zit een parallel tussen. En die 10e van de eerste maand, dat is een belangrijke dag, omdat dat de dag was waarop Israël in de tijd het paaslam in huis moest nemen. Immers op de avond van de 14e Nisan, de 14e van de eerste maand, moest het paaslam geslacht worden. Maar toen moest het lam al 4 dagen in huis geweest zijn. Dat wil zeggen, op de 10e van de eerste maand moest het lam uitgezocht worden uit de kudde. Het moest in het huis, in het huishouden, worden opgenomen. En daar moest het 4 dagen blijven. En aan de avond van die 4e dag moest het geslacht worden. Er zit een hele uitgebreide typologie aan vast. Ik ben vergeten wat ik er allemaal van verteld heb hier. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar één ding moet ik erbij zeggen. Die 10e van de eerste maand, de dag waarop het paaslam in huis genomen moest worden, komt overeen met de datum van wat wij noemen de intocht in Jeruzalem. De dag waarop de Heer Jezus zelf, die immers het paaslam was, het huis naderde en in Jeruzalem verwelkomd had moeten of had kunnen worden. Het is maar hoe je dat zegt. Alleen het gebeurde niet, hè. Wat er gebeurde was dat er een imposante optocht, een demonstratie plaatsvond over de Olijfberg heen, maar niet meer in Jeruzalem, want voor het bij Jeruzalem was, hield het op. Het was dus geen intocht in Jeruzalem. Het was een tocht naar Jeruzalem. En het was helaas niet in Jeruzalem. En dat is de reden waarom de Heer in Wenen uitbarstte over de stad. Hij weende over de stad, staat er. En hij sprak de woorden dat Israël niet verstond, niet bekende wat tot haar vrede diende. En dat daarom die vrede nu verborgen was voor hun ogen. En waar het om gaat is dit, dat ze hem daar niet als de koning hebben binnengehaald. En bovendien ook helemaal niet hebben begrepen wat er op die dag aan de hand was. Hoewel dat wel gekund had op grond van de Oud-Testamentische profetie. En er komt dan nog wat anders bij. Dat is dat diezelfde 10e van de eerste maand bovendien in dat jaar de laatste dag was van de eerste 69 weken van Daniël. Die ga ik ook niet meer verder uitleggen. Maar het betekent dat vanaf dat moment nog exact 7 jaren van 360 dagen te gaan waren tot aan de bekering van Israël en het aanbreken van het Messiaanse Rijk over Israël. Dus het was een heel bijzondere datum. Het was de 10e van de eerste maand en het was het eind van de 69ste week van Daniël. En daarna kwam de onderbreking. Als wij praten over onderbreking in de heilshistorie, dan is dat correct. En dan moeten we weten dat die onderbreking fundamenteel begon niet bij de kruisiging of bij de opstanding, maar al 5 dagen voor de kruisiging, namelijk bij het beroemde Palmpaasen, de intocht in Jeruzalem. Die datum. Het 10e van de eerste. En hier hebben we te maken met een 10e van een andere eerste. Want, ik heb het vorige keer naar voren gebracht, deze zevende maand, wel op de eerste van deze zevende maand, begint het nieuwe kalenderjaar voor Israël. Het blad van de kalender wordt er op de eerste van de zevende maand afgehaald, hoe onhandig ons dat dan ook voorkomt. Maar zo is het nou eenmaal. En, wel, in dit nieuwe jaar wordt er op de tiende van deze eerste maand van het jaar, hè? Want het is toch een nieuw begin, hè? Op deze tiende wordt er een feest gevierd, wat dus van nature overeen moet komen met het in huis nemen van het paaslam. Daar moet een verwantschap tussen bestaan. En eigenlijk had het op dezelfde datum moeten gebeuren, maar die maanden zijn verschoven. Er zit bij Israël iets mis. Bij Israël, het is uniek bij Israël is het verschoven. Begrijpt u wel? Nergens, onder geen enkel volk is dat zo. En u hebt de grootste moeite waarschijnlijk om het u voor te stellen hoe het dan gaat. Nou, het is ook moeilijk, het is ook volstrekt onlogisch, maar het is bijbels. Dat wil zeggen, God heeft dat zo ingesteld. En dan ben ik nog niet klaar, want diezelfde verschuiving, die speelt met name op dezezelfde dag nog een keer een rol. Namelijk in vers 32. Want we hebben in vers 27 gelezen dat deze grote verzoendag valt op de tiende van deze maand. De tiende van de zevende maand. Maar als het nauwkeuriger gezegd wordt, wat kan nog nauwkeuriger? Dan wordt het gezegd in vers 32 en daar staat dat het zou zijn een sabbat der rust. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen op de negende der maand in de avond. En dan van de avond tot de avond. En ook dit principe heb ik in de tijd al aangehaald in verband met de Sabbat en in verband ook met het slachten van het paaslam, wat immers moest plaatsvinden tussen twee avonden. Want wat aan de orde is, is dat een normale Joodse dag, en ik weet het, ik herhaal het nu, maar dat een normale Joodse dag begint 's morgens vroeg bij zonsopgang. Dat is de normale gang van zaken, dat is al zo in Genesis 1. Als de zon opgaat, begint een nieuwe dag. Als de zon opgaat, gaat het kalenderblaadje eraf, de nieuwe datum. En het punt is dat er één uitzondering op is en de uitzondering is de Sabbat. Hoe weten wij dat? Wel omdat het in dit vers staat. Het is nog het enige ook. Tenminste voor zover ik weet. Ik heb nooit een ander kunnen vinden, tot nog toe. Maar in dit vers staat een sabbat der rust. Deze grote verzoendag is als sabbat, geldt als een sabbat. Niet omdat het op een zaterdag is in dit geval, want het is echt een uitzonderingsgeval. Maar omdat het nou eenmaal het grote feest is in de zevende maand. En het moet gevierd worden, niet de tiende van de maand als zodanig, maar beginnend op de negende van de maand 's avonds. En dat betekent dus dat de avond niet het normale eind was van de Joodse dag. En dat een Joodse dag dus niet liep van avond tot avond. Want anders zou dit hier niet gezegd hoeven te worden. Bovendien, dan zou deze dag niet beginnen in de negende 's avonds. Dan zou deze dag gewoon beginnen op de tiende. Gewoon verder niks. Gewoon als je het blaadje van de kalender haalt. Maar het blaadje gaat niet van de kalender. Bovendien, Voorhoeven bestond toen nog niet. Dus we hadden nog geen scheurkalenders toen, hè? Ja. Maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar bij wijze van spreken dan, om het wat duidelijker te maken. Het gaat erom dat 's avonds het blad nog gewoon aan de kalender blijft zitten. En dat de datum helemaal niet verspringt. De datum verspringt 's morgens. Dat is heel normaal onder alle volkeren. Ja, wij hebben het wat lastig gevonden, omdat er sommige mensen zijn die voor zonsopgang opstaan. Hetgeen ik altijd heel erg gezond vind. Hè? Maar dat, en dan hebben we dat lastig gevonden. Dus dan hebben we de overgang van de datum maar op een vast tijdstip gesteld. Namelijk om 12 uur middernacht. Bovendien, die zon is ook wel zo onbetrouwbaar. Want die gaat soms steeds vroeger op en soms weer steeds later. Ik bedoel, daar kun je zo slecht mee rekenen, vinden wij dan. Hè? Dus we hebben er een vast moment voor gekozen. Een moment waarop iedereen geacht wordt te slapen. Eigenlijk, hè? Ja, behalve evangelisten en andere ongeregelde arbeiders. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Waar het om gaat is dat de negende van de zevende maand gewoon doorloopt tot 's morgens vroeg. En dan begint de tiende. Maar het punt is dat er een uitzondering op is. De uitzondering is de Sabbat. Slechts de Sabbat loopt van avond tot avond. Dat wil zeggen dat de Sabbat, de zevende dag van de week normaal gesproken, precies een halve dag verschuift. Dat is een halve dag. Nou precies, ik moet zeggen gemiddeld precies een halve dag. Over het hele jaar door is dat gemiddeld precies een halve dag dat die verschuift. En het eigenaardige was dat we datzelfde principe al gezien hadden met het jaar. Het specifiek Joodse jaar is een half jaar verschoven. En een specifieke Joodse dag is een halve dag verschoven. En die specifieke Joodse dag is dus de Sabbat. En nog één, namelijk de allergrootste Sabbat die je denken kunt, dat is de grote verzoendag, want die moet als Sabbat gevierd worden van avond tot avond. Verder zijn alle dagen van ochtend tot ochtend. Er is geen uitzondering op verder. Kijk, dat is het punt. En wat dus van belang is, dat we dat verschil zien. De ellende is dat we vaak verteld worden dat een dag loopt van avond tot avond. En als je dan vraagt, hoe weet je dat? Dan wordt dit vers aangehaald. Maar het punt is dat ook als je van niks weet en je leest dit vers, moet duidelijk zijn, of kan duidelijk zijn, dat het een uitzondering is. Deze Sabbat, deze grote verzoendag die als Sabbat gevierd wordt, begint op de avond van de negende. Dus halverwege de negende. Het blad gaat niet van de kalender af. Dat betekent dat de grote verzoendag dus loopt van halfweg de negende tot halfweg de tiende. En dat is op zich natuurlijk merkwaardig, maar hetzelfde geldt voor het Sabbatjaar en zeker ook voor het jubeljaar. Want het jubeljaar begint inderdaad halverwege het kalenderjaar. Als het 49ste jaar op de helft is, begint officieel het jubeljaar en het duurt tot de helft van het eerste jaar van de volgende reeks. Zodat een echt jubeljaar, een echt 50ste jaar, in feite niet eens bestaat. Men komt bij tellen nooit verder dan 49. En Israëls historie wordt ingedeeld in groepen van 10 maal 49 jaren. Van groepen namelijk van 490 jaren. Denk je nog maar even terug aan Daniel 9, hè? 70 zevens. Dat komt, en het had te maken met het Sabbatjaar hoor. 490 jaren waren het. En daarna gingen ze 70 jaren in ballingschap, want ze hadden de Sabbatjaren niet gevierd. Maar het punt is dat die hele reeks van jaren nooit komt tot een 50, want de 50 overlapt half de 49ste en half de eerste van de volgende reeks. En zo is het met die verzoendag dus ook. Het is een dag die twee kalenderdagen aan elkaar verbindt, overlapt. En dat is een heel belangrijke waarheid. Ik denk dat ik er nog op terugkom, maar dat zal wel de volgende keer worden dan. Waar het om gaat is dus dat we moeten zien dat dit de uitzondering is. De Sabbat is de uitzondering. De zaterdag, de Sabbat van Israël, begint dus halverwege de vrijdag. Op vrijdagavond is het Sabbat. De hele wereld heeft de zesde dag nog en Israël heeft op de kalender ook de zesde dag staan, maar in werkelijkheid vieren ze de zevende al. Eerder dus dan de hele rest van de wereld. Nou, dat is wat u onthouden moet, want dat is nou precies Israël. Altijd vooraan, altijd een eerste. Bij Israël is alles verschoven, bij Israël is alles niet alleen verschoven, zo kun je het zeggen, maar u kunt ook zeggen, het is net andersom. Staat op zijn kop, hè? Als de wereld halverwege het jaar is, begint Israël aan een nieuw jaar. Als de wereld halverwege de vrijdag is, begint Israël aan de zaterdag. Enzovoorts. En zo is het dus met deze verzoendag. Hij begint te vroeg. Een half jaar te vroeg. Op de kalender. Of je kunt ook zeggen een half jaar te laat. Het is maar wat je ervan maakt natuurlijk. Als je mij vraagt, moet het zijn een half jaar te laat. Maar daar zullen we het nou maar niet over hebben. Ik kom daar misschien nog wel even op terug. Maar je moet eerst het principe even vastgrijpen. Dat we hier te maken hebben met de zevende maand, die oorspronkelijk een eerste maand was. En dat we te maken hebben met de tiende van die maand, die als Sabbat gevierd wordt en die dus halverwege de negende al begint. Dus allebei de helft verschoven. En dat houdt verband met die hele situatie van Israël. En de bekering van Israël. De volgende punt op dit programma is dan ook dat deze verzoendag qua datum, hij wordt de tiende genoemd, hè, ook al begint hij al op de negende, dat hij qua datum overeenkomt met de dag van het in huis nemen van het paaslam. Tegelijkertijd de laatste dag van de 69ste week van Daniël. En tegelijkertijd de dag van de tempelreiniging, als ik het goed bereken tenminste. En het aardige daarvan is, Dat dus deze verzoendag inderdaad te maken heeft met het in huis nemen van het paaslam. Alleen niet het geslachte lam, maar het opgewekte lam. De zaak is immers verschoven. Het is nu het lam, staande als geslacht. Het is later. We zijn een fase verder. Maar het gaat om het in huis nemen van het paaslam. Verder gaat het om de reiniging van de tempel. En die tempel is in overdrachtelijke zin Israël. Maar misschien mag je het ook letterlijk als tempel opvatten deze keer. Ik denk dat het zelfs beide opgaat. Maar in ieder geval de reiniging, de definitieve en laatste reiniging van de tempel. En bovendien geloof ik dat we hier te maken hebben niet met het eind van de 69e week. Maar bovendien met het eind van de 70e week. Want daar houdt het verband mee. Want deze verzoendag is de dag waarop verzoening gedaan wordt voor het volk. Dat is dus het volk Israël, uiteraard. Ze zijn het enige volk die die verzoendag zou moeten vieren. En de verzoendag is dus de dag van de verzoening van de zonde van Israël. En we hebben op deze plaats, of in uw midden alles besproken, dat die verzoening, die eeuwige verzoening over Israël, over Jeruzalem en het volk van Daniël, wordt in werking treedt aan het eind van de 70e week van Daniël. Want dat hebben we ooit gelezen in Daniël 9 vers 24. Is dat nog duidelijk? Of zeg ik nou een heleboel te veel in één keer? Het principe blijft dus dat het gaat om de bekering van Israël. De dag waarop Israël in geloof de naam des Heren aanroept in overeenstemming met Joël 2... waarop de Heer aan Israël verschijnt en verzoening doet inderdaad voor het volk. En dat betekent dat vanaf dat moment een eeuwige gerechtigheid voor Israël is aangebracht, om de term er maar uit Daniël 9 te plukken. En het gaat dus om de wederkomst van Christus op de Olijfberg, want daar hangt het mee samen. Ik kom daar zo meteen nog wel op terug. Even kijken wat er nog meer staat over deze dag. Het zijn meestal steeds dezelfde dingen die genoemd worden. Er staat is een verzoendag, een heilige samenroeping zult gij hebben. Dat wil zeggen, Israël wordt verzameld. Uiteraard verzameld bij de tempel of de tabernakel. Hangt er vanaf waar men was immers. Hè? Maar uiteindelijk de tempel. En die samenroeping is duidelijk genoeg, want die werd in Exodus al aangekondigd. Er werd immers gezegd dat men 3 maal 's jaars moest optrekken naar Jeruzalem om feesten te vieren. Men moest samenkomen. Het volk werd verzameld in Jeruzalem en rondom de tempel. En voor de dagen van de tempel werd men dus verzameld rondom de tabernakel, de tijdelijke tempel. Een heilige samenroeping. En bovendien zeg ik er dan maar gelijk bij dat het meteen dus een beeld is van de definitieve samenroeping van Israël. Namelijk de terugkeer van Israël uit de ballingschap. Wanneer de Heer zelf hen zal verzamelen uit alle volkeren. En dat is precies wat hij doen zal direct na zijn wederkomst op de Olijfberg. Dat wil zeggen, dan wordt het begin daarmee gemaakt. Zoals we dat ook lezen in Matteüs 24 bijvoorbeeld. En in Deuteronomium 30, hè. Dat na de wederkomst van Christus, dat Heer zal terugkeren en hen zal verzamelen. Hij zal wederkeren en hen verzamelen, staat er letterlijk in Deuteronomium 30 vers 3 is dat ongeveer, denk ik. En zo lezen we het ook in Matteüs 24 vers 31 en de volgende verse, waar gesproken wordt over de wederkomst, de komst van de Zoon des Mensen. En daarna staat er dat hij zijn engelen zal uitzenden met een bezuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te verzamelen van de vier winden. Dat wil zeggen, die bijeenverzameling die vindt plaats na de wederkomst van Christus. Het gaat uiteraard om de bijeenverzameling van een gelovig Israël, een heilig Israël, wat samengeroepen wordt weer naar Jeruzalem of naar de plaats waar Jeruzalem behoort te liggen. Want Jeruzalem zal dan uiteraard eerst herbouwd moeten worden. Een heilige samenroeping. Dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Nou weet, dat is het volgende wat hier staat in vers 27. En ik dacht dat we allemaal zo langzamerhand wel wisten dat als het Israël aan één ding ontbroken heeft gedurende haar 3.500-jarige historie, dan is het aan verootmoediging. En ik bedoel dat niet discriminerend, want het ontbreekt alle volkeren aan verootmoediging. Alleen van Israël wordt het speciaal vermeld in de Bijbel. En het is als voorbeeld voor de volkeren. Dus het is echt geen discriminatie, maar het is gewoon het feit wat de schrift zegt. Ze hebben een harde nek, staat er. Hè? Het is een hardnekkig volk. Ze willen zich niet buigen, ze willen zich niet verootmoedigen voor de Heer. Maar daar staat, dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Op grote verzoendag. Op dat feest, natuurlijk op dat feest, maar waar het om gaat is dat ze dat zullen doen straks in de toekomst, wanneer hun definitieve, hun uiteindelijke grote verzoendag aanbreekt, waarop inderdaad definitief de zonden van het volk verzoend zullen worden. En gij zult de Heere een vuuroffer offeren, staat er. In feite is het zo dat het gaat hier natuurlijk om die bepaalde offeranden die op die dag gebracht moeten worden, die omschreven worden in nummer 29. Vers 7 tot 11. Maar bovendien is het zo dat als hier staat, gij zult de Heer een vuuroffer offeren, en het wordt in verband gebracht met de toekomst, dan moet het duidelijk zijn dat dat offer in de eerste plaats bestaat uit Israël zelf. Wat er geofferd wordt, is Israël zelf. Wat er gebeurt namelijk is dat Israël zich verootmoedigt en zich overgeeft aan de Heer. Dat is niks bijzonders hoor. Dus je zit wel een beetje vreemd te kijken, maar dat is niks bijzonders. Van ons wordt precies hetzelfde verwacht. Romeinen 12 vers 1 en 2. Hè? U bidt u dan broeders door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een gode, welbehagelijke en welriekende offerande, het welk is uw redelijke godsdienst. Wij stellen ons lichaam, onszelf als een offer. Definitief. En voor altijd. We geven ons aan hem over. Dat is wat Israël dan zal doen als natie. En dat is dus inderdaad aan het einde van de 70ste week. En dat het met vuur gepaard gaat, wel, dat is duidelijk genoeg. Al die profetieën die spreken over wat er over Israël zal komen, die houden verband met vuur. Zelfs vuurzuilen. Vuur wat uit de hemel nederdaalt en vuur wat ontstaat door aardbevingen. Vuur wat uit de monden van de kanonnen komt zelfs, want zelfs dat wordt beschreven in Joël bijvoorbeeld. Een vuuroffer. Vuur mede als resultaat van de toorn van God. En u weet waarschijnlijk dat een offer ontstoken werd door het vuur wat God zelf zond. In de tempel was het zo dat het vuur wat er eenmaal was steeds gebruikt werd. Het vuur moest aangehouden worden. Maar oorspronkelijk was het zo dat God dat vuur zelf gegeven had van de hemel. Precies zoals het bij gelegenheid deed op de berg Karmel bij Elia. En zoals hij het deed bij Abraham. En zoals hij het deed ongetwijfeld ook bij Abel en niet bij Kaïn, hè? Daar zat het grote verschil. Kaïn zal offer wou niet branden. Daar komt het gewoon op neer. De Heer gaf getuigenis dat hij het offer van Abel accepteerde. Uiteraard door vuur te zenden vanuit de hemel. De Heer steekt zelf het offer aan. En zo is het hier ook. De Heer steekt ook dit offer aan. En dan staat er op diezelfde dag zult gij geen werk doen. Dat is ook vanzelfsprekend, want als iemand tot geloof komt, is het afgelopen met zijn werk. Ja, sorry hoor, maar dat staat nog een keer in de Bijbel. Hè? Ja, dat is Bijbelse gedachte. En dan kom ik toch al terecht in Hebreeën. Hebreeën 3, 4 enzovoorts trouwens. Want daar wordt gezegd dat wij, toen we tot geloof kwamen, de rust zijn ingegaan. En dat wij rusten van ons werk zoals de Heer rust van het zijne. Hebreeën 4, laatste gedeelte. Het is een duidelijke zaak dat wij de rust, de Sabbat dus, hè, dat wij de rust zijn ingegaan al, omdat we tot geloof gekomen zijn al. Maar als in de toekomst Israël als natie tot geloof komt, dan gaat Israël als natie de rust in, de Sabbat in, de grote verzoendag in. En wat meer is, bovendien gaan ze zelfs de zevende bedeling in, dat wil zeggen het Messiaanse Rijk in. En dat is ook een zeven en dus ook een Sabbat. Rust, afgelopen met hun werk. Ja, dat is eigenaardig. Ik weet het, dat is de wereld op zijn kop. Maar dat is zo vaak zo in de schrift. Hè? Nou, in de schrift staat het rechtop, hoor. Bij ons staat het altijd op zijn kop. In de schrift is het een duidelijke zaak dat God van de mens helemaal niks verwacht. Zelfs geen offeranden, in de gebruikelijke zin van het woord tenminste niet. Hè? Daar staat het toch. Uw offeranden heb ik niet gewild, ze zijn mij een gruwel en dat soort dingen. De Heer verwachtte maar één offer, dat was het offer van de Heer Jezus zelf. Die zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen in de rol des boeks is van mij geschreven. Zo staat het in de Hebreeënbrief, achter elkaar. Dat God sprak, uw offeranden heb ik niet gewild, maar dat ene andere offer wel. Dat offer wat de Heer Jezus bracht, daar gaat het om. Van ons wordt niks verwacht, geen werken. Bovendien, Johannes de Heer zong het al, hè? Niet door mijn werk ben ik verlost geworden. Goud nog zilver kocht mijn zielen vrij, maar het bloed van het lam. Het kostbaar dierbaar bloed. Weet je wel, daar zijn wij door verlost. Niet door werken, dat wil zeggen we hoeven er niks voor te doen. En het punt is in de praktijk vaak dat onze werken zelfs ons behoud in de weg staan. Want In de praktijk is het vaak zo dat de mens meent dat hij op een of andere wijze zelf zijn eeuwige zaligheid verdienen moet. En zelfs gelooft hij dikwijls dat hij dat ook inderdaad kan. En dat is zo ongeveer de domste gedachte die een mens kan hebben. Want dat is een van de dingen waarvan zeker is dat hij dat niet kan. En dat is nou precies, dat is het belangrijkste waar het om gaat. Hè? Het belangrijkste wat de mens zou moeten bereiken in zijn leven, namelijk zijn eeuwige zaligheid. En dat is nou net wat hij niet bereiken kan. En vandaar dat al die andere werken gewoon vergeten worden. En God zegt, niet uit werk, maar uit genade. Niet uit verdiensten, maar uit genade. Ja, want door genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. Uit genade, door het geloof. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Er zit helemaal echt niks van ons bij. En wat de mens moet leren, ik weet hoe moeilijk het is, maar wat we moeten leren is te rusten. Niet wat wij moeten leren is te werken, dat is onzin. Wat we moeten leren is rusten, dat gaat ons veel moeilijker af. En vraag het anders maar eens aan een psychiater. Nou, op diezelfde dag zult gij geen werk doen. Als Israël verzoend wordt, gaat het de rust in. Want er blijft nog steeds een rust over voor het volk van God, zegt de apostel in Hebreeën 4. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, zo verhardt uw harten niet, maar laat u leiden. Laat u leiden. De rust binnen, staat er. En die mogelijkheid is er altijd geweest. Paulus zegt daar, het is altijd een heden geweest. In de dagen van Jozua was dat. In de dagen van David was dat. Want het staat ook in een psalm. En bovendien zegt hij, in onze dagen is het zo. Want wij, het is nou toch ook heden. Dus laten we ons niet verharden. Laten we de rust ingaan. Rusten van ons werken. Laten wij met Christus het heiligdom binnentreden. Laten wij naderen tot de troon der genade. Het is allemaal Hebreeën 4 hoor. Laten we naderen tot die troon der genade. En dat kan het. En dat is een beeld van het naderen tot de ark des verbonds op de grote verzoendag. Kortom, als wij naderen tot de troon der genade, betekent dat het verzoendag is voor ons. En dat we dus rusten van ons werk. Ja, je bent verzoend en dan rust je van je werk. Of je bent niet verzoend en dan moet je hard werken. Ja, het is of het een of het ander is geen alternatief. Je kunt niet al werkend het heilige der heiligen binnentreden. Als het grote verzoendag is, dan moet je rusten. En juist in de rust ingaan. En als het ergens rust is, is het in het heilige der heiligen, uiteraard. Daar gaat het om. Maar goed, daar komen we straks nog wel op terug. Op diezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag. Ziet u dat? Want het is de verzoendag. Die dingen hangen met elkaar samen. Als een verzoening gedaan wordt, is dat het eind van alle werken. Dus geen werk doen, want het is de verzoendag. Om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heren uw Gods. Voor het aangezicht des Heren uw Gods. Dat heeft natuurlijk een tamelijk letterlijke betekenis. Dat betekent dat die verzoening gedaan wordt inderdaad in het binnenste heiligdom. Zoals het in Hebreeën heet. Of in het heilige der heiligen. Zoals het trouwens ook in de Hebreeënbrief heet. Het heilige der heiligen in de tempel of in de tabernakel. Waar de ark des verbonds stond. En waar de Heer zich openbaarde. Wat je maar openbare noemt. Dus niemand die het zien kon natuurlijk. Hè, maar waar de Heer was boven het verzoendeksel en tussen de gerubs. In een wolk staat er. Daar was de Heer. En wat er gebeurde was dat de hoge priester verzoening moest doen namens het volk daar voor het aangezicht des Heren. En dus in het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen, voor de ark des verbonds. En er staat, want alle ziel welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, of zijn geworden, want dat, zo kun je het ook vertalen, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Dat wil zeggen, wie zich niet verootmoedigt, wordt gedood. En dan zeggen wij, wat is dat een vreemde wet, zeg. Een vreemde wet en een wrede wet. Dat iemand die zich niet verootmoedigt, op zo'n dag gedood wordt. Hetzelfde gold trouwens ook voor de Sabbat, hè. Wie de Sabbat overtrad, moest ook gedood worden. Maar het principe is zo eenvoudig als wat. In het geval van de Sabbat en in het geval van de grote verzoendag gaat het om het moment waarop Israël, heel Israël, behouden wordt. Dat is niet uit de vrije wil van Israël, maar het is uit de vrije wil van God. Namelijk, het is de datum die God bepaald heeft voor de bekering van heel Israël. En dat betekent niet dat op een of andere wijze elke Israëliet dus uitverkoren is en op die datum of uiterlijk op die datum dus tot geloof komt. Dat betekent het niet hoor. Het punt is, God heeft zijn datum gesteld, hier in dit feest, maar ook in de heilshistorie heeft hij zijn datum gesteld wanneer die grote verzoendag zal zijn. En het punt is, dat ieder die zich op dat moment nog niet verootmoedigd heeft, komt niet alsnog tot verootmoediging. Of wordt tot verootmoediging gedwongen, helemaal niet. Die wordt uitgeroeid, staat er. Begrijpt u wel? Het verhaal is heel eenvoudig, hoe gruwelijk het ook is. Maar het is eenvoudig genoeg. Als het eenmaal zover is, als die datum aanbreekt, is het heel eenvoudig zo dat de gelovigen uit Israël verzoend worden. Dat wil zeggen ook gered worden. En dat aan de andere kant de ongelovigen uit Israël omkomen in de grote verdrukking. In het hoogtepunt van de grote verdrukking voor Israël. En dus ook aan het eind van de grote verdrukking voor Israël. Op de laatste dag, zullen we dan maar zeggen, van de 70ste week. Daar gaat het om. Dat is de manier waarop heel Israël tot geloof komt. De ene kant natuurlijk door de prediking, waar ze positief op reageren, want dat kan natuurlijk best en dat gaat ook inderdaad wel gebeuren. Maar er zijn aan de andere kant ook die zo'n boodschap afwijzen uiteraard. En die zullen gedood worden. Omdat heel Israël zalig zal worden en moet worden in overeenstemming met de beloften die God gedaan heeft. En het blijft waar dat heel Israël bestaat uit levende mensen en dat dode mensen niet behoren tot welk volk dan ook. Zo werkt dat. Dat wil zeggen, elke ongelovige Israëliet wordt gedood, waardoor hij geen Israëliet meer is. En zo wordt heel Israël zalig. En dan zeg ik het maar weer, en mocht u het vreemd vinden, dan wijs ik u erop dat wij op dezelfde wijze zijn zalig geworden. Precies eender, want wij zijn gestorven met Christus. En daardoor maken we voor God althans, want daar gaat het natuurlijk maar om, geen deel meer uit van ons volk. Want als dat wel zo was, dan zou God ons moeten zien in Adam en dus als zondaar. Maar juist omdat we gestorven zijn, hebben we onze aardse afkomst losgelaten. Zijn we daarvan bevrijd. En ziet God ons dus ook niet meer in Adam, maar ook niet in ons, rechtstreeks in onze natuurlijke ouders. En dus ook niet als leden van ons volk, of wat dan ook maar. Maar als losse individuen. En God rekent met ons als gestorven naar de oude mens en opgewekt naar de nieuwe mens. En dat is precies wat hij met Israël dan ook doet. Heel Israël wordt zalig. Natuurlijk, maar er staat nergens dat elke Israëliet zalig wordt. Integendeel, we lezen vaak genoeg van Israëlieten die helemaal niet zalig worden. Of dacht u dat Judas zalig werd? Dat hij behouden was, om maar eens wat te noemen. Ja. Nee, de zoon des verderfs staat er. Hè? De man die de Heer Jezus juist afwees. Natuurlijk niet. En zo zijn er hele massa's van mensen te noemen uit het Oude Testament, uit de geschiedenis, waarvan duidelijk is dat ze ongelovig zijn en dus niet behouden. En als er dan staat dat heel Israël zal zalig worden, betekent het echt niet dat die mensen dus alsnog gered worden of zo. Omdat ze nou toevallig ooit deel uitmaakten van het volk van Israël. Integendeel.
Maar vind je dat pas op het moment dat ze dus de Messias zien, als ze zien wie zij gestolen hebben?
Dat moment is dat, ja.
Ja. Van
ja. Ja, nou vraagt u me iets ingewikkelds. Het punt is, en dan moet ik maar even zeggen wat de volgorde van de gebeurtenis is dan, aan het eind van die 70ste week. De volgorde is aan het eind van de 70ste week dat Israël door een vijandelijke mogendheid onder de voet gelopen wordt. Platgewalst wordt, om het met gewoon Nederlands te zeggen. Zo staat het namelijk in bijvoorbeeld Joël. En het punt is dat het laatste bolwerk van Israël is Jeruzalem. Maar het is de Heer die volgens Zacharië 14 vers 1 alle heidenen ten strijde verzamelt tegen Jeruzalem. En wat er dan gebeurt is dat de stad wordt ingenomen. Dat staat er allemaal keurig bij. En dan gaat het verhaal verder met dat vervolgens de Heer zal, te dien dagen de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat is niet in de stad, maar dat is buiten de stad, tegen het oosten, staat er uitdrukkelijk bij. En dat bij die gelegenheid de berg zal scheuren, de Olijfberg scheurt, waardoor de nog overlevenden in Jeruzalem uit Jeruzalem kunnen vluchten dwars door de Olijfberg naar het oosten de woestijn in. En het punt is, hoe komt dat nou? Wel, dat komt omdat in die uiterste nood Israël, of een vertegenwoordiging van Israël, want het gaat om een natie, om een volk, en dat gaat altijd via een volksvertegenwoordiging of zo, of vermijnd via de koning die het volk vertegenwoordigt, hè. Maar dat Israël de naam des Heren aanroept, dat staat in dat verband ook uitdrukkelijk in diezelfde profetie van Joël, er staat: al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn. In één adem, in Joël 2. Het punt is dus, ze roepen de naam des Heren aan. Letterlijk staat er, ze roepen de naam Jehovah aan. Let wel, niet Jezus of Christus. Ze roepen de naam Jehovah aan, die dan ook inderdaad verschijnt op de Olijfberg. En die hen een vluchtweg opende stad. Dat wil zeggen, Israël heeft zich op dat moment, of wat er voor over is, bekeerd tot de Heren. Bekeert u toch tot de Heren. Bekeert u tot Jehovah. Dat is wat Israël dan gedaan heeft. Ze hebben zich bekeerd tot Jehovah. Maar dat is niet het eind van het verhaal. En het is ook niet eens voldoende om eeuwige zaligheid te beërven. Echt, dat is niet voldoende. De Heer zegt tegen zijn discipelen in Johannes 14. Hij zegt, gij gelieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Zie, Het moet een stap verder gaan. Wat er namelijk gebeurd is, dat Israël zich bekeert op dat moment en daardoor op dat moment en voor dat ogenblik gered wordt. En dat is inderdaad aan het eind van de 70e week van Daniël. Alleen laat ik het dan maar meteen bij vertellen dat ik geloof dat het niet op de in de zevende maand gebeurt, maar in de eerste maand nog. En maar wat er dan gebeurt, is dat die gelovigen, of die bekeerden, dat bekeerde Israël kan vluchten uit de stad en uit de staat naar de woestijn. Maar in de woestijn, of onderweg ergens, waar we, daar zullen we het maar niet over hebben, maar daar ergens zal Israël een ontmoeting hebben met de Heren die inmiddels zich aan hen geopenbaard had, in ieder geval op de Olijfberg. En dan krijgen we Zacharië 13, want het verhaal was al verteld van tevoren, Zacharië 13, Zacharië 12. Dan krijgen we namelijk dat ze de Heren, Jehovah, zullen zien. Dan zegt de Heer, ze zullen mij zien die ze doorstoken hebben. En dat zijn woorden die de Heer, Jehovah staat er, hè? Die Jehovah spreekt. Jehovah, ze zullen mij zien die ze doorstoken hebben. Het punt is, ze zien Jehovah, ze weten dat hij Jehovah is, de God die zich in de tijd openbaarde op de Sinaï. Alleen, zij zien wie ze doorstoken hebben. Dat wil zeggen, zij zien dat hij doorstoken is. En het is haast, het is te gek om te vertellen, maar het staat er rechtstreeks zo in Zacharië 13. Er staat dat ze op dat moment aan Jehovah, aan hun Heren, die hun zojuist gered heeft, vragen van hoe hij eigenlijk aan die littekenen komt. Wat raar is dat. In zijn handen. En dan gebeurt er wat er bij Thomas gebeurde. Dat laatste is een type van het eerste uiteraard. Dat wil zeggen dat ze tot de ontdekking komen dat hun Jehovah precies dezelfde is als Jezus van Nazareth. En pas dan geloven ze dat Jezus de Messias is. Dan geloven ze dat waartoe de apostel Petrus hen opwekte in Handelingen 2. En naar aanleiding notabene van diezelfde profetieën uit Joël. Want dat was het onderwerp van zijn preek toen. Dus het punt is dat er zelfs tijd ligt tussen hun bekering en hun geloof. En wij gooien die begrippen door elkaar, daarom begrijpen we er nooit meer wat van. Maar het punt is, ze bekeren zich, dat is een terugkeren, tot de Heren. En vanuit dat oorspronkelijke, die oorspronkelijke uitgangspositie gaat de geschiedenis verder. En komen ze vervolgens tot geloof in Jezus. Zie? Alleen dat gebeurt buiten het land en in de woestijn. Maar de gedachte die ik nou naar voren wilde brengen is dit. Dat Israël tot bekering komt, tot de Heer, zal ik maar zeggen. Op die verzoendag. Maar dat de enkelingen, in ieder geval degene die dat niet willen, die zich ook in die verdrukking niet willen bekeren, dat die gedood worden. En het moment van Of de dag van de wederkomst van Christus op de Olijfberg en de vlucht van het gelovig overblijfsel van Israël uit Jeruzalem naar de woestijn. Wel, die dag eindigt in een situatie waarbij er absoluut geen leven, in ieder geval geen menselijk leven meer te vinden is in heel Palestina. En er staat er ook, er staat zelfs dat ze maanden nodig hebben om het land te reinigen. Dat is Ezechiël 39. Maanden om het land te reinigen, om lijken te ruimen. Dat is bijna ongelooflijk. Lijken van de vijand van dat moment. De vijanden dan die net het land onder de voet gelopen hebben, in Jeruzalem hebben ingenomen. Maar ook de lijken van de andere vijand, namelijk de ongelovige Israëlieten. Ja. En een deel ervan, slechts een deel van Israël, maar dat is wat er dus uiteindelijk helemaal overblijft, vlucht naar de woestijn. En daarna gaat het verder dat een ander deel, het andere deel van Israël, wat helemaal niet in het land was, maar wat nog gewoon keurig in de ballingschap was, in, laten we zeggen, in Rusland en in New York en in Zuid-Amerika, waar ze dan ook maar zitten allemaal, en in Nederland niet te vergeten, dat die vervolgens terugverzameld worden, bijeengezet worden in de woestijn, om vanuit de woestijn opnieuw het beloofde land binnen te gaan. Ten andere malen dus. Hè. Dat wil zeggen, dat gebeurde ooit onder Jozua, die in het Hebreeuws Jehoshua heette. En het gebeurt in de toekomst op precies dezelfde wijze onder de Heer Jezus, die in het Hebreeuws Jehoshua heet. Dezelfde naam, dezelfde gebeurtenissen, dezelfde weg, dezelfde route. En als u mij vraagt, denk ik inderdaad dat de wateren van de Jordaan wel weer zullen splijten. Dat denk ik wel. Maar goed, dat weet ik niet zeker, maar ik vermoed dat dan maar zo. Het gaat erom dat die geschiedenis zich dan daar herhaalt. En wat je dus krijgt, is dat dan de verzoening voor het volk gedaan is. En eigenlijk is het zo dat de wederkomst van Christus vergeleken wordt in de Hebreeënbrief met het weer naar buiten komen van de hoge priester uit de tempel. Hij ging in de tempel of in de tabernakel om verzoening te doen voor de zonde des volks. Daarna ziet men hem niet. Hij is weg. Zoek. Ja, we weten waar hij is. Als hij het geloven wil tenminste. Hè? Maar na verloop van tijd komt hij dan weer naar buiten. Hij zal ten andere male verschijnen in heerlijk, voor degene die hem verwachten tot zaligheid, zegt de Hebreeënbrief in dat verband. En in de eerste plaats dan in verband met ons, in de gemeente zal ik maar zeggen, maar in de tweede plaats in verband met Israël, want het is hun grote verzoendag. Zie? Dan verschijnt hij, komt hij terug uit het binnenste heiligdom. En wat moest de hoge priester doen als hij naar buiten kwam uit de tempel op grote verzoendag? Het volk zegenen. Nou, dat is wat hij dan gaat doen. En daarmee is verklaard die merkwaardige wending in Zacharia 14. De eerste versen spreken over dat de Heer Jeruzalem verwoest. Daarna het moment dat hij verschijnt op de Olijfberg en de gelovigen uit het land laat vluchten. En daarna dat God strijdt tegen die volkeren die hij juist eerst gebruikt had om te strijden tegen Israël. Dat wil zeggen, de Heer verwisselt van positie. Eerst stond hij aan de kant van de heidenen tegen Israël, en daarna staat hij aan de kant van Israël tegen de heidenen. En het keerpunt is de bekering van Israël uiteraard. Dat is een omkering. Want vanaf dat moment gebruikt de Heer Israël om de heidenen tot gehoorzaamheid te dwingen. Terwijl hij eerst de heidenen gebruikt had om Israël tot gehoorzaamheid te dwingen. En dat is ook niet zo gek, want in Romeinen 11 lezen we dat God eerst Israël gebruikt heeft om het woord van God te prediken aan de heidenen. En dat God nu in deze tijd de heidenen gebruikt om het evangelie, het woord van God dus, te prediken aan Israël. Zie. O diepte enzovoort. Dan krijgen we dat loflied van de apostel Paulus op God. Wat diepte daarin zit en hoe onnaspeurlijk zijn die wegen, staat er dan. Ze zouden niet na te speuren geweest zijn, waar het niet dat God ze in zijn woord had geopenbaard. Maar goed, het is de hoogste tijd inmiddels voor onze pauze, dacht ik. Er zijn toch echt nog een paar dingen die ik wel nog even kwijt wil in verband met deze grote verzoendag. Want ik wil in ieder geval nog naar Leviticus 16, dat ritueel van die twee bokken. Daar staat in Leviticus 16, en ik lees een stukje vanaf vers 7. Daar staat, hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Een lot voor de Heren en een lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de Heren zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heren gesteld worden. Om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. En dan staat er in vers 21, nee vers 20, vers 20. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilig en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen en Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden en hij zal die op het hoofd des boks leggen en zal door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Tot zover. Ja, het gaat hier om het heel speciaal ritueel van de Grote Verzoendag, waarbij twee bokken genomen moeten worden. En over die twee wordt geloot, dat hebben we gelezen in vers 8... Er staat Aaron, dat is de hoge priester dus. Hè? Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Een lot voor de Heer en een lot voor de weggaande bok. Het punt is dat er wordt geloot, want één van die twee bokken zal gedood worden. Dat wil zeggen, die wordt geofferd. En de andere bok zal uiteindelijk de woestijn ingejaagd worden. Het gaat er dus om dat de eerste bok geslacht wordt, geofferd wordt, en de hoge priester Aaron, die zal met het bloed van die bok ingaan in het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen, naderen tot de ark des verbonds, en hij zal daar het bloed van die bok sprenkelen, in ieder geval, of en onder andere, op het verzoendeksel, op het deksel dus van de ark des verbonds. Bij die gelegenheid moet de hoge priester zich kleden in het wit, in wit linnen, staat er in vers 4. Hij moet zijn normale kleurige kledij afleggen. Hij draagt een heel uitgebreid kleding, normaal met hemelsblauw, purper en scharlaken en wit enzovoort. Hè. Maar dat moet hij allemaal afleggen, moet in wit linnen gekleed gaan en ingaan met het bloed van deze eerste bok in het heiligdom. En de gedachte die aan deze bok verbonden is, eigenlijk aan beide bokken verbonden is, die is over het algemeen heel erg onbekend. Kijk, het is zo dat de betekenis van de meeste offers uit de Bijbel volslagen onbekend is. Dat wil zeggen, dat weet niemand. Er is ook niemand die het interesseert, er is niemand die het bestudeert. En zelfs wij hebben nu ook de meeste offers die genoemd worden in verband met die feesten gewoon overgeslagen. Ja, omdat we geen tijd hebben ook natuurlijk, maar we hebben dat dan toch maar gedaan. Hè? We vinden het minder belangrijk. Er zijn echter een paar offers die in het Oude Testament genoemd worden, die een beetje bekend zijn. Eén daarvan is die van het paaslam. En dat komt heel eenvoudig omdat het offer van het paaslam in het Nieuwe Testament een rol speelt. In bijvoorbeeld 1 Korinthe 5 wordt het aangehaald waar gezegd wordt, zuivert dan het oude zuurdeesem uit, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Dus het is dus duidelijk dat in het Nieuwe Testament geleerd wordt dat de paaslam een type is van de Heer Jezus Christus. En vandaar dat we iets weten over het paaslam. En een van de andere offers die we dan nog kennen, waar we soms van gehoord hebben, is dan deze van die twee bokken op Grote Verzoendag. En dat komt om dezelfde reden, namelijk omdat dat offer inderdaad in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, wordt aangehaald in verband met Grote Verzoendag. Want er wordt geleerd dat de Heer Jezus met zijn eigen bloed is binnengegaan in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. En dat betekent dus dat het bloed van deze bok een beeld is van het bloed van de Heer Jezus. En daar kun je niet onderuit, want dat staat gewoon in het Nieuwe Testament. Verder hebben de meesten een erge hekel aan typologie, dus die offers, dat interesseert ze niet. Maar deze twee, daar weten we dan nog een beetje van. En over het algemeen is het zo, en daar heb ik al eerder op gewezen, dat de offers in het algemeen steeds in verband gebracht worden, door de mensen namelijk, door de verklaarders, met de dood van de Heer Jezus. Omdat wij ons zo moeilijk los kunnen maken van de gedachte aan de dood. Immers, die dieren worden genomen, en die dieren vinden we over het algemeen nog sympathiek ook, hè? Een geitenbokje, een lammetje en dat soort dingen, dat vinden we aardige beesten. Die zetten we in een kinderdierentuin, of weet dat, de kinderboerderij, hè? We vinden dat stuk aardige beestjes. Maar die worden gedood, zodat we als het ware gefixeerd blijven op het beest sterft. En dat vinden we zo gruwelijk, en we denken daarbij dan terecht uiteraard aan de gruwelijke dood van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Maar het is nou eenmaal zo dat daarmee het verhaal nooit is afgelopen. En daardoor, juist omdat we zo gefixeerd zijn op die dood en op dat bloed, zien wij niet waar het eigenlijk om gaat. En dat is het grote probleem in verband met het paaslam ook, maar zeker in verband met het offeren van deze twee bokken. Van het paaslam weten we dat er gezegd wordt, ook ons paaslam is geslacht, maar dat er later gezegd wordt over de leeuw uit de stam van Juda, die gezien zou worden. En het bleek te zijn een lam staande als geslacht. Bleek hetzelfde te zijn. Een leeuw uit de stam van Juda, dat is Openbaring 5 geloof ik, hè? Bleek hetzelfde te zijn als een lam staande als geslacht. Dat wil zeggen, dat geslachte lam, dat hoeft niet per definitie een dood lam te zijn. Integendeel, het lam dat staat als geslacht, dat is een lam wat geslacht was, maar inmiddels opgestaan is. Dat wil zeggen, het leeft. En iets dergelijks is het geval bij vele offeranden. Want het feit is dat een groot deel, ik weet niet of het een meerderheid of een minderheid is, maar dat een groot deel van de offers in de praktijk niet de nadruk legt op de dood, maar juist de nadruk legt op het leven na de dood. Dat wil zeggen dat de dood er een rol in speelt, het is de eerste fase, maar dat de werkelijke betekenis is niet dood, maar juist de opstanding. Een heel eenvoudig voorbeeld is bijvoorbeeld de doop, de doop door onderdompeling uiteraard, hè, want we praten over doop. Wel, de essentie van de doop is niet dat men afdaalt in het water, en dat is maar goed ook, want dat hou je niet zo lang vol, hè. Ja, het is heel logisch, hè. De essentie ervan is dat je uit het water opstaat. Dat men eruit tevoorschijn komt. Om dat te kunnen realiseren moet men er eerst in afdalen. Maar zodra men afgedaald is, kan men eruit opstaan. En daar gaat het om. En als u leest over de doop van de Heer Jezus zelf, ik bedoel zijn doop in water, dan leest u ook dat hij terstond is opgeklommen uit het water. Terstond, ogenblikkelijk. Er ging geen tijd overheen, want de nadruk ligt op oprijzen uit de dood, uit het water. Kortom, de nadruk ligt op opstanding. En als over de zondvloed van Noach gesproken wordt, dan ligt daarbij de nadruk niet op het feit dat bijna de hele wereldbevolking werd uitgeroeid, maar ligt de nadruk op het feit dat die kleine minderheid van 8 personen, dat die gered werd. Toch, als de apostel Petrus dat aanhaalt in zijn brief, ligt daar de klemtoon op. De wereld ging ten onder, de mensheid ging ten onder, om zo te zeggen, in die wateren van de zondvloed. Maar de klemtoon ligt erop dat Noach gered werd door de wateren van de zondvloed. Zie, dus de positieve gedachte. En zo blijft het steeds in de Bijbel. Ik weet niet of u zich dat ooit realiseert, hè, maar wij zingen wel eens dat lied van er is kracht in het bloed van het lam. Vergis u nou niet. Ja, ik weet, sommigen die vinden het niet goed als je er gewoon logisch over nadenkt. Maar ik heb het van kind af aan al gedaan. Ik heb het altijd zo gek gevonden. Ik begreep het namelijk nooit hoe er kracht kon zijn in het bloed van het lam. Want het punt is dat het bloed dat liep uit het lam weg. En de kracht hield op. Het lam stierf. Het is een beeld van dood. Dacht ik. Maar dat is het niet. Want de essentie van het verhaal juist is dat bloed een beeld is niet van dood. Ja, als wij bloed zien, denken wij aan dood. Omdat we bloed zien weglopen. Wij horen geen bloed te zien. Bloed hoort in iemand te zitten. of in een dier. Normaal zien we het niet, want het bloed is het leven van het dier en het bloed is het leven van de mens. Dat zegt de Bijbel zelf. En het punt is dat bloed dus een beeld is van leven. En als we dus zingen, er is kracht in het bloed van het lam, dan moeten we het goed opvatten. Dat betekent, en ik hoop dat de schrijver van het lied dat ook wist, hè? Dat betekent dat de kracht is in het leven van het lam. Niet in zijn dood dus, maar in zijn opstanding, in het feit dat hij leeft. De leeuw uit de stam van Juda dus. Het lam staande als geslacht. En als de Bijbel spreekt over dat wij gered zijn door bloed, dan gaat het niet om bloed wat aan het kruis van Golgotha vloeide, maar gaat het om het leven wat er nu is in Christus. En ik geloof dat ik het hier al eerder aangehaald heb in verband met de feesten uit de eerste maand. Het is zo dat de wijn die we op onze avondmaalstafel stellen een beeld is van het bloed van het nieuwe verbond. Nou, onder het nieuwe verbond is geen dood. Onder het nieuwe verbond is juist uitsluitend leven. Het oude verbond leidt tot de dood, maar het nieuwe verbond is leven, is eeuwig leven. Het is een eeuwig verbond omdat het gelegd is op eeuwig leven. En het oude verbond is een tijdelijk verbond omdat het gelegd is op tijdelijk leven. Het is ook een verbond met tijdelijk leven. Maar het bloed van het nieuwe verbond is dus niet dood, maar is opstanding. Het bloed van het nieuwe verbond is het leven van het nieuwe verbond. En er staat: wie mijn bloed drinkt, hè, wie mijn vlees eet, wie mijn bloed drinkt enzovoort. Kortom, die heeft eeuwig leven. Dat bloed is een beeld van leven. Dat is de essentie. En ik hoop dat we op deze wijze leren bij een offer niet meteen aan dood denken, of ons in ieder geval niet te fixeren op die dood. Waar het om gaat is dat er leven op volgde. En dat is nou precies wat uitgedrukt wordt in dit ritueel hier op Grote Verzoendag. Er zijn twee bokken. Eén wordt er gedood, maar de laatste overblijvende leeft. O zeker, hij wordt de woestijn ingestuurd. Maar dat kan echt alleen maar als het beest leeft. Anders lukt dat zo slecht, hè? Het gaat er dus om dat hij leeft. Er wordt er één gedood. En het merkwaardige is dat zelfs in die eerste bok, die inderdaad lichamelijk gedood wordt, omdat hij geofferd wordt, dat zelfs daar toch opstanding in uitgedrukt wordt. Dat is het heel merkwaardige van het verhaal. Meestal is het zo dat men beide bokken, zowel degene die geofferd wordt als degene die de woestijn ingestuurd wordt, dat men beide bokken in verband brengt met dood en niks meer dan dat. En men zegt, de een wordt geofferd, dat is duidelijk genoeg. En de ander gaat de woestijn in en dan wordt de woestijn in verband gebracht met het dodenrijk. En dat is dus hetzelfde, krijgt het dezelfde betekenis mee. Beide worden in verband gebracht met dood. Maar het punt is dat de laatste bok sowieso niet een beeld is van de dood. Integendeel, de laatste bok wordt de woestijn ingestuurd juist omdat hij leeft. En hij vindt zijn parallel in de historie van Israël, die in Israël wat immers verlost werd uit Egypte. En Israël wat genade vond in de ogen des Heren en dus de woestijn werd ingestuurd. En ik heb er net al gesproken over Israël in de toekomst. Een Israël in Jeruzalem wat de naam des Heren aanroept en dan genade vindt in de ogen des Heren. Dat de verlossing is voor Israël, hè? Want al die de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Maar die behoudenis bestaat in eerste instantie uit een vlucht naar de woestijn. Nou, dan gaan we nog verder, want dan blijft het zo dat 1 Korinthe 10, en ik noem maar een dwarsstraat hoor, dat 1 Korinthe 10 zegt dat die hele geschiedenis van Israël die verlost werd uit Egypte en de woestijn ingestuurd werd, een beeld is van ons, degene die in deze bedeling behouden worden, die in geestelijke zin verlost zijn uit een geestelijk Egypte en daarom nu geestelijk in de woestijn en dus buiten de legerplaats verkeren. Maar zo kom ik toch weer terug in Hebreeën. Hebreeën 13, hè, buiten de legerplaats. Gaat dan uit buiten de legerplaats. Dat is onze positie. Dus hoe dan ook, die woestijn is juist ons behoud. De woestijn is de bestemming, de aanvankelijke bestemming, althans van degene die verlost worden, terwijl de definitieve bestemming van de verloste is Canaan. Het beloofde land of een hemels Canaan in ons verband. Dat wil zeggen toegepast op de gemeente. En waar het dus om gaat, is dat die bok, die tweede bok, die weggaande bok, zoals die genoemd wordt, de woestijn ingestuurd wordt, juist omdat hij leeft. Dus het is een beeld niet van dood, maar van opstanding. Wel, dat vindt u bijna bij geen enkele commentator. Er zijn er wel hoor, want ik heb het wel ergens gevonden, gelukkig. Maar ik ga nog verder, want die eerste bok die gedood wordt, inderdaad, het is een bok die gedood wordt. Maar wat gebeurt er met zijn leven? Wat gebeurt er met zijn bloed? Wat gebeurt er met zijn... Het is zijn leven immers. Het leven loopt uit die bok weg. En die bok wordt inderdaad niet meer gezien. Voor zover er nog een bok is, is die in de woestijn. Zo is het eigenlijk, hè? En daarmee is het een beeld van de oude mens, die met Christus gestorven en begraven is, en daarna echt nog wel bestaat, maar de woestijn ingestuurd is. Dat is ons lot als gelovigen. Hè? We zijn met Christus gestorven en begraven, en sindsdien bestaan we nog wel, maar los van deze wereld en weggezonden in de woestijn. We hebben het de vorige keer gehad over die gezuurde broden, weet u nog? Die twee eerstelingenbroden, gezuurd, want het heeft te maken met die oude mens die er nog echt wel is. Hè? Maar die toch voor de Heer bestemd is. Nou, precies hetzelfde. Die bok, eerste bok wordt gedood, maar de tweede vervangt als het ware de eerste en wordt de woestijn ingestuurd. Dat is een beeld van opstanding. Maar aan de andere kant is het zo dat die eerste bok... Het bloed van de eerste bok wordt opgevangen. Dat wil zeggen, zijn leven wordt als het ware bewaard. En waar gaat het naartoe? Nou, dat is nou zo eigenaardig. Ik hoop dat u nog wakker en open genoeg bent om het te vatten. Dat leven van die bok die geslacht werd, wordt opgevangen in een schaal en het wordt gebracht in het binnenste heiligdom. En ik neem meteen de Hebreeënbrief mee hoor. Want anders dan komt er niks van terecht. Neem meteen de Bijbelse verklaring mee. Waar staat dat de opgewekte Christus met zijn bloed is binnengegaan in het binnenste heiligdom. Niet door zijn sterven, maar juist door zijn opstanding. En wat gebeurt er nou met het bloed van die bok? Wel, het gaat het heiligdom in de handen van de hoge priester. De hoge priester heeft dat bloed vast. Dat is niet zo moeilijk te berekenen waarom dat zo is. Want de hoge priester is een type van de hoge priester die komen zou naar de ordening van Melchizedek. Kortom, van Christus zelf. En het bloed wat die hoge priester vast heeft is een beeld van het leven van diezelfde hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus die dingen horen bij elkaar. Het is precies hetzelfde beeld als wat we een vorige keer gezien hebben in verband met die twee broden die vastgehouden werden door de priester. En de priester bewoog en de broden bewogen. Weet je nog? Hij had ze vast en de priester bewogen en de broden bewogen mee. Want ze hoorden bij hem. Nou, dat is met deze zaak ook precies hetzelfde het geval. De hoge priester gaat met dat bloed, allebei beelden van Christus, het heiligdom binnen. En wat gebeurt er dan met het bloed? Het wordt uitgegoten op het verzoendeksel. Op het deksel van de Ark des Verbonds. En dan gaan we weer hoor. De Ark des Verbonds was een kist. Was een kist. Wij zeggen ark, want het klinkt leuker, maar er staat gewoon kist hoor. Het was een kist waarin de geboden, het woord, de wet bewaard werd, de Torah, de wet werd erin bewaard, hè? Op stenen tafelen. Dat lag erin. En het punt is nu dat toen de wet gegeven werd door de Heer, ging Mozes ermee naar beneden, dat wil zeggen hij kwam met het spul op aarde. En wat gebeurt er? Hij is nog niet beneden, zal ik maar zeggen, of in laatste vallen, ze zijn kapot. Nou, dat gebeurt nou altijd met de wet, en zeker met het woord van God in het algemeen. Als je het aan een mens geeft, laat hij stuk vallen. Hij kan er niks mee. Hij kan het niet handhaven. Ook al staat het in ons wapen, hè. Hij kan het niet handhaven, hij kan er niks mee. Het wordt gebroken. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de Heer tot Mozes, kom maar terug. Dan krijg je een andere. Toch? Ja, hij kreeg een tweede. Dat was een kopie zeker, hè. Hij kreeg een tweede, moet u zich voorstellen, hoor. Dat is die kwestie van Esau en Jacob en zo. Dit eerstgeboorterecht. Het gaat altijd om de tweede. En de Hebreeënbrief zegt het ook, het gaat om het tweede. Want hij kreeg een tweede set stenen tafelen. Hetgeen dan een beeld is van het tweede verbond wat komen zou. Dat het oude verbond gebroken zou worden, maar dat het nieuwe verbond eeuwig zou zijn. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, zegt de Hebreeënbrief. Maar wat gebeurt er nou? Hij krijgt die tweede set stenen tafel, een beeld van het nieuwe verbond. Maar die moet hij bewaren in een kist. Er moet eerst een kist gemaakt worden, een houten kist, om die dingen in te bewaren, die twee stenen tafelen. En de verhaal gaat zo verder dat na verloop van tijd de tabernakel gebouwd zou worden. Maar zover was het nog lang niet hoor. Na verloop van tijd zou de tabernakel gebouwd worden met weer een kist om die stenen tafelen te bewaren. Alleen de eerste kist was van gewoon hout en de tweede kist was van sittimhout overtrokken met goud. Met een deksel erop helemaal van uit één stuk goud met gerubs erop en wat iets meer zei. En waar het nou om gaat is dat die tweede kist door ons genoemd wordt de ark. En in de Bijbel vertaald wordt de ark des verbonds. Want het verbond wordt daarin bewaard. Maar die eerste kist is een gewone houten kist geweest. En is een beeld van de oude mens en zelfs van de Heer Jezus in zijn eerste komst, in zijn menswording. Die vlees en bloed deelachtig werd, zoals het staat in diezelfde Hebreeënbrief. Maar vervolgens stierf hij en stond hij uit de dood op. Dat wil zeggen, toen was het niet meer gewoon een houten kist, toen was het een houten kist die verguld was. Je kon niet meer zien dat het hout geweest was, het was goud van de buitenkant. Een gouden kist met een gouden deksel. Maar gemaakt oorspronkelijk van sittimhout. En waar het nou om gaat is dit. Dat die hele ark des verbonds dus een type is van de opgewekte Christus. Hij is degene die de wet bewaard heeft. Tot aan de dood. Maar vervolgens ook na de dood die wet bewaard. Het verbond bewaard. Alleen is het dan een nieuw verbond geworden. En het kan niet gebroken worden, want het wordt bewaard. Waar het nu om gaat is dat die ark des verbonds, inclusief het deksel, en het deksel was trouwens niet eens van hout gemaakt, maar uitsluitend van goud, één stuk goud, hetgeen een beeld is uiteindelijk van de Heer Jezus als God zelf, hè? Van de godheid van Christus, om het dan maar zo te zeggen. Wel, het heel is een beeld van opstanding en het bloed van die bok werd gestort op die ark des verbonds die in zichzelf een beeld is van opstanding. En wat de Hebreeënbrief uitlegt is dat de opgewekte Christus met zijn bloed gegaan is in het binnenste heiligdom. Niet tot de ark des verbonds, maar tot de troon der genade staat er dan in Hebreeën. Want de ark des verbonds is een beeld van de troon der genade. Het is de troon waarop God zit en waar vanaf hij regeert. En het punt is dat degene die regeert is degene die gezeten is op die troon der genade. Kortom, degene die zich openbaart, of die zich bevindt boven het verzoendeksel, tussen de gerubs. Maar wie daar is, dat is de opgewekte. Het hele verhaal spreekt over opstanding en niet over dood. Dood ging eraan vooraf. Maar het ritueel van het storten van het bloed op het verzoendeksel is een beeld van dat de levende bok, zal ik dan maar zeggen, degene die gedood werd, dat het leven van degene die gedood werd, nu gezeten is op de troon der genade. En hij die ooit gedood werd, hij die ooit leed en stierf voor onze zonde, leeft en is gezeten op die troon der genade. Dus het is zelfs niet alleen een beeld van opstanding, het is zelfs een beeld van hemelvaart. Die bok die de woestijn inging, dat is puur opstanding, verder niks. Die is in de woestijn, op aarde. In een dor land staat er ook trouwens. In een afgezonderd land staat er vervolgens in vers 22 van Leviticus 16. Maar de bok waarvan het bloed het heiligdom binnenging, is een beeld van de opstanding en hemelvaart van Christus. Alleen die twee horen bij elkaar. Zoals Christus en de gemeente bij elkaar horen. En het verhaal is nu dit. Ik zal het anders zeggen. Het verhaal kan op twee manieren verteld worden. Het ene is dat de Heere Jezus stierf om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Maar dat hij sindsdien geplaatst is buiten de lege plaats, buiten de maatschappij, door de wereld niet gekend en door de zijnen niet aangenomen. En dus geplaatst buiten de lege plaats, zoals dezelfde Hebreeënbrief dan nog steeds formuleert. Hè? Dat wil zeggen, hij is in deze wereld verworpen en dus in een woestijn. Want dat is het beeld. Maar de andere kant van het verhaal is dat hij leed en stierf en door de wereld niet gekend is en door de zijne is niet aangenomen, maar dat hij nu ook inderdaad niet op aarde is, maar dat hij zich nu een positie verworven heeft, juist door zijn dood en opstanding in de hemel. Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4. De zoon welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles en die gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Dat is het verhaal. En er zijn dus twee kanten. En precies op diezelfde twee manieren kun je de positie van een gelovige van deze bedeling zien. Namelijk, hij is verworpen door de wereld. Tenminste, zo hoort dat. Als hij een oprecht christen is, dan wordt hij gegarandeerd verworpen door de wereld. Dat kan niet anders. De wereld kent ons niet omdat ze hem niet kent, omdat ze Christus niet kent. Dat is een duidelijke zaak. Dus verworpen uit de wereld, buiten de maatschappij geplaatst. Deze wereld is onze wereld niet. En hoe verder we vorderen op die weg, hoe minder we ons ook in de wereld thuis voelen. Dat kan ik rustig zo zeggen. Maar de andere kant van het verhaal is dat we weliswaar buiten geworpen zijn in de wereld en in die zin dus in de woestijn ons bevinden. Maar de andere kant is dat we een positie hebben in Christus in de hemel. In het binnenste heiligdom, dat is de strekking van de Hebreeënbrief. Laat ik zo zeggen, de Korinthebrief die wekt ons op, die bepaalt ons erbij dat we buiten de wereld staan, dat we er niks mee te schaffen hebben en dat we aan hele andere normen onderworpen zijn geworden dan de wereldse normen. En een ander recht dan het werelds recht, om maar eens wat te noemen. Maar de Hebreeënbrief bepaalt ons erbij dat we een recht hebben in de hemel. Een burgerschap ook in de hemel. Dat is trouwens inmiddels Filippenzen. Maar de Hebreeënbrief wijst ons op die troon der genade tot welke wij naderen. En wat de Hebreeënbrief dus feitelijk zegt, is dat het wat ons betreft nu grote verzoendag is. En dat de hoge priester is binnengegaan. En wat de apostel daar eigenlijk zegt is, wat let ons eigenlijk om gewoon achter de hoge priester aan naar binnen te lopen? Hij vertegenwoordigt ons toch? Nou, als hij ons vertegenwoordigt en welkom is in het binnenste heiligdom, dan zijn wij er ook welkom, dus laten we maar meelopen. Dat staat er. Dat is de letterlijke betekenis van de Hebreeën. Daar staat het zo zonder meer. Dat we in zouden gaan tot de troon der genade. Dat we in zouden gaan op een verse levende weg die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees enzovoorts. Zie? Dat is de gedachte. En die wordt uitgedrukt in deze beide bokken. Dan moet ik nog één ding in verband met deze bokken zeker naar voren halen. Want dat is een tamelijk internationaal probleem. Dat is namelijk dat hier in onze vertalingen gesproken wordt over de weggaande bok. Zo is het vertaald. Dat is in vers 8. Een lot voor de Heer en een lot voor de weggaande bok. En dan in vers 10. Een weggaande bok. Twee keer. Komt er twee keer voor. En het komt nog ergens voor. Even kijken, dat is vers 26, dacht ik. Of heb ik dat verkeerd? Ja, en de bok welke een weggaande bok was, staat er. Nu is het zo dat die term weggaande bok, dat is een aardige vertaling, maar er is één groot probleem met die vertaling. Het is namelijk vertaald als twee woorden, een bok die weggaat. Maar het woord wat in de grondtekst staat is één woord. Dat wil zeggen, het zijn twee woorden aan elkaar gekoppeld. Dat is inderdaad het woord bok, een woord voor bok. As, az schrijven we dat, as. En verder het woord voor weggaan of afzonderen of wegsturen. Dat is azal. En die twee woorden aan elkaar vormen het woord azazel. Of Azazel. Sommige vertalingen zullen het wel hebben. Heeft hij dat? Kijk, die hebben het probleem onderkend. Nou, die hebben het probleem onderkend. Die hebben het dus maar niet vertaald. Maar als je het vertaalt, dan is het terecht dat de Statenvertaling weer geeft de weg aan de bok. Alleen in geen van de gevallen is het een afdoende zaak. Want een weg aan de bok, dan had er twee woorden moeten staan. Maar nu staat het aan elkaar in het Hebreeuws. En daarom heeft men het soms opgevat als een naam van iemand. Maar als je dan daarna vraagt wat betekent de naam Azazel eigenlijk, dan kun je alleen maar zeggen een weggaande bok. Een bok die afgezonderd wordt. Ja, daar kom ik nou op. Want dan vat men het op als een eigen naam. Men zegt het is de naam van iemand. En dat is ook niet zo gek om dat zo te veronderstellen. Want er staat in vers 8, en dat is de eerste keer dat de term voorkomt. Er staat, Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Eén lot voor Jehovah. in het Hebreeuws. Eén lot voor Jehovah en één lot voor Azazel. Dat is wat er letterlijk staat. En omdat die bok nou weggezonden wordt in de woestijn, heeft men dus maar van gemaakt, want er is geen enkele verdere grond voor, dat die Azazel een god is die in de woestijn heerst of zo, of dat een demon is in de woestijn. En de ene bok is dan voor Jehovah en de andere bok in de hemel, en de andere is voor een andere god in de woestijn die genaamd wordt Azazel. Nou, dat zal dan wel, maar je komt er zo natuurlijk nooit uit. Want als je het woord nou gewoon vertaalt, is het een weggaande bok. En dat makes sense, zeggen de Engelsen. Hè? Dat is zinvol, want het is een bok die weggestuurd wordt. Maar punt is nu dat het een term is die omstreden is. Men weet er niks mee aan te vangen. Nou, en dat moet alle alarmbellen laten rinkelen. Want ik weet niet of u zich dat nog herinnert. Maar we hebben nog eens een keer zo'n gekke term gehad. Die men toen bij gelegenheid maar vertaald heeft met wonderboom. Omdat men zo gauw niks anders kon bedenken. Dat was in Jona, hè, zuster Koster. Kikajon. Kikajon en hier Azazel. En het eigenaardige is dat die wonderboom die had iets van doen met de gemeente op een of andere wijze. Het was een verborgen woord. Men wist de betekenis niet. Dus had het te maken met de verborgenheid. En via die weg inderdaad met de gemeente. Hier hebben we net zo'n woord. Net zo'n raar ding. Azazel. Het is twee keer hetzelfde eigenlijk achter elkaar in het Hebreeuws. Min of meer. Ik ga het nou niet verder uitleggen. Maar het is een raar woord waar men de betekenis niet precies van kan vatten. En het punt is nou dat het een meervoudige betekenis heeft. Hè? Het is natuurlijk de weggaande bok. De bok die weggezonden wordt in de woestijn. Maar het is op andere wijze op te vatten. Het is zelfs eigen naam op te vatten. Alleen weet men dan niet waar het op slaat. Maar het punt is dat het best een persoon te bedenken is die we met de naam weggaande bok zouden kunnen aanspreken. Alle namen hebben immers een betekenis. Waarom zou niet iemand Azazel kunnen heten? Maar ik geef u de verzekering, dat is niet een god van de woestijn. Maar dat is net zo goed de Heere Jezus Christus, om het dan maar zo te zeggen. De God over diegenen die in de woestijn zijn. Als je dan per se een woestijngod wil hebben, dan moet ik het zo vertellen. Hè? Degene die heerst over deze verzoende bok. Er staat ook uitdrukkelijk dat er verzoening over die bok gedaan wordt. In vers 9 en 10 en bovendien, hij leeft immers, dus er is verzoening over hem gedaan. Deze verzoende bok gaat de woestijn in, die is niet bestemd voor een woestijngod, die is bestemd voor de Heere, die bij deze gelegenheid genoemd wordt een weggezonde bok. En dat punt is heel eenvoudig, die weggezonde bok is Christus zelf. Alleen, hoe noem je hem nou? Nou, in dit geval Azazel. En er komt er nog wat bij, want dat moet ik toch in ieder geval vermelden. Dat de laatste deel van dat woord, dat Azel, of Azal, want dat is het woord dan eigenlijk. Dat woord Azal, dat komt nog een keer in de Bijbel voor. Ook op een plek waar niemand weet wat het betekent. Eens kijken wie het weet. Nee, niemand hè? Nou, Zacharia 14. Ik ga er nou maar naartoe. Hè? Dat is tot slot. Zacharia 14, daar staat het. Even kijken. En dat is het merkwaardige bij Zacharia 14. Dan hebben we te maken met de vervulling van de grote verzoendag. Namelijk met de bekering van Israël. Het moment waarop de zonden van het volk verzoend worden. En de eeuwige gerechtigheid wordt aangebracht aan het eind van de 70ste week. In Zacharia 14 vindt u die verzen die we nou vanavond al een paar maal geciteerd hebben. Want u vindt daar in vers 1 en 2 dat Jeruzalem zal worden ingenomen door de Heer. Omdat de Heer de heidenen ten strijde verzamelt tegen Israël. Dan vindt u in vers 3 dat de Heer zal uittrekken tegen die heidenen. Dat wil zeggen, hij laat ze eerst Jeruzalem innemen en dan keert hij zich tegen die heidenen. Maar op diezelfde dag, te dien dagen, vers 4, zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dan komt de Heer aan Israël, dat betekent dus dat Israël hem heeft aangeroepen. Dat staat hier niet bij, maar je moet nou eenmaal schrift met schrift vergelijken immers. Hè? Dus dan komt de Heer op de Olijfberg en dan staat er nog steeds in vers 4. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft deszelfde naar het zuiden. Dan zult gij lieden, de overlevenden, het gelovige overblijfsel van Israël dus, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Daar heb je het woord. Deze vallei zal reiken tot Azal. En dan moet u goed luisteren, ze vlieden door die vallei. Tot hoever? Tot Azal. En dan nemen we een Bijbelse atlas. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of het staat er niet op, en dat is correct. Of het staat er wel op, en ik gooi dan die atlas maar weg, want dat hebben ze zelf verzonnen. Niemand weet waar dat ligt. En dan verzinnen ze maar wat, want ze willen niet toegeven dat ze onkundig zijn, hè? En dus zo zijn er meer van die plaatsen in de Bijbel, hoor. Die dan niet op de kaart staan, hè? Die niet te vinden zijn. Plaatsnamen die genoemd worden omdat het een aanduiding is van een plaats die misschien nog niet bestaat. Of omdat het gaat om de gedachtegang die erachter steekt. Die plaats, deze plaats bestond trouwens niet. Die vallei wordt hier op dit moment gemaakt. En het eindpunt van die vallei heet Azal. Dat is dus de plaats waarheen Israël zal worden afgezonderd. Want dat betekent het. De weggezonden bok. Hè, het is vertaald met wegzenden daar. Of afzonderen. En het komt precies overeen, want uit andere schriftplaatsen weten we dat Israël inderdaad zal vluchten naar de woestijn. En hier staat, het is naar Azal. Ja, er worden nog veel meer plaatsnamen genoemd, maar daar gaan we nou niet over praten. Maar hier staat naar Azal. En hier wordt dus verband gelegd met Azazel, de weggezonden bok uit van de grote verzoendag. Want hier is het werkelijk grote verzoendag voor Israël. Ik zeg niet dat het is op de tiende van de zevende maand, maar ik zeg dat het de vervulling is van de grote verzoendag, althans het begin ervan. En wat er gebeurt is dat Israël, degene voor wie verzoening gedaan is, wordt weggezonden naar de woestijn. Dat is Azal. En dan ziet hij dat hij zo'n parallel vindt tussen de bekering van Israël en het ritueel op de grote verzoendag. Zie? Azal. Afgezonderd. En de Hebreeënbrief, zal ik maar zeggen, wanneer we die toepassen op Israël, komen we op precies hetzelfde punt uit. Namelijk dat niet alleen wij nu uit afgezonderd worden, buiten de lege plaats en leven in de woestijn waar de Heer ons water geeft uit de rots en manna uit de hemel, in geestelijke zin. Maar dat Israël straks in letterlijke zin uitgezonden wordt, weggezonden wordt uit Jeruzalem, buiten de lege plaats, naar de woestijn. En mijn vader zou erachteraan zetten waar ze water drinken uit de rots en waar ze het manna uit de hemel ontvangen. Ja, ik zeg daar volledig amen op. Ik geloof dat dat gebeurt, al staat het niet ronduit in de schrift. Maar het is duidelijk genoeg uit vergelijking met andere dingen. Dat is de verlossing van Israël, de verzoendag van Israël in de toekomst. Nou, daar moet ik het helaas bij laten. Want de tijd is om en wat meer is, de band is vol. Volgende keer verder over het Loofhuttenfeest. We zullen eerst de Heer danken.